En in Openbaring 12 zijn wij terecht bij de vrouw en de draak. Er staat, er werd een groot teken gezien in de hemel, zodat u meteen weet dat het ook inderdaad een teken is. Het lijkt me tamelijk overbodig, maar wie ben ik? Maakt ook niet uit, het staat erbij. Het is een teken. Er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten op haar hoofd, een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep baarmoedersnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Dus de ene kant, nou ja, het ene teken. En daarna, er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zij staat trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn alwaar zij een plaats had van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen en zo verder. Het zal duidelijk zijn dat wat we in vers 3 lezen, er werd een ander teken gezien in de hemel, grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en 7 koninklijke hoeden, of wat het maar was, dat zo'n dat beeld, dat teken hier, ons rechtstreeks brengt in de profetieën van Daniël, waar we gelijksoortige visioenen vinden. En dat is nou eenmaal de aard ook van het boek Openbaring, waarvan ik gemakshalve wel eens zeg dat het in hoge mate een nadere toelichting is op wat in Daniël reeds uiteen was gezet. Dat is niet maar mijn vondst, dat is tamelijk algemeen bekend. Ik weet niet van wie het is, maar ik moet minstens één boek hebben waarin een commentaar op Daniël en Openbaring zijn samengevat in één band. In één boek dus. Want ja, die twee Bijbelboeken horen bij elkaar. Want wat in Daniël nog verborgen moest blijven, vanwege de verborgenheid om zo te zeggen, vinden wij daarna in het boek Openbaring geopenbaard. En ik denk dat dat een van de betekenissen is van de titel van dit boek. Maar sluit aan bij het boek Daniël, waar gesproken wordt over onder andere dieren en over 7 hoofden en over 10 hoornen en wat het allemaal maar was. Zodat dat beeld heel gemakkelijk te begrijpen is. Op een of andere wijze, daar hoef je niet eens voor op de details in te gaan, op een of andere wijze vinden we hier in vers 3 een uitbeelding van dat laatste grote wereldrijk dat in Daniël reeds werd aangekondigd. Op verschillende manieren, maar ja, het lijkt me enigszins buiten de orde om daar nou meteen op terug te grijpen, maar misschien doe ik dat straks toch wel even. In elk geval, via de 7 hoofden, de 10 hoornen en wat het me wezen mag, zijn wij terecht bij dat laatste wereldrijk dat komen zal, nog steeds onder de naam Babel. Het antichristelijk rijk zeggen we gemakshalve en waarom ook niet. Het neemt niet weg dat hier sprake is van één draak, dat vind je in Daniël niet. En dat aspect van de sterren des hemels enzovoort, dat vind je in Daniël eigenlijk ook niet. Nou, dit soort termen wel, maar niet in deze toepassing. En het blijkt dus dat we hier in Openbaring 12 vers 3 niet maar te maken hebben met dat laatste wereldrijk, maar dat we in het bijzonder te maken hebben, zoals meestal trouwens, in de eerste plaats met de koning van dat rijk. En die wordt ons gewoon voorgesteld als de baarlijke duivel. Dat wil zeggen de duivel zelf. Het wordt uitgesteld naar hoofdstuk 13, maar je zou natuurlijk hier meteen de vraag kunnen stellen, maar hoe kan dat nou? Want in Daniël is sprake van een vorst die komen zal. Ik citeer maar even uit Daniël 9 is het. Vers 26, een vorst die komen zal, een hoorn die komen zal, weet je veel wat. Maar in ieder geval, blijkbaar in Daniël, een mens, die aan het hoofd zal staan van dat laatste wereldrijk, kennelijk als koning in navolging van in de tijd Nebukadnezar en Belshazzar en wie het allemaal maar waren, Alexander de Grote en noemt u maar op. Gewoon één mens. Dat is ook wat wij verwachten trouwens op grond van zelfs uitspraken. Eigenlijk al in Genesis, maar in ieder geval in Deuteronomium enzovoort. Over die strijd die de Heere zou hebben met Amalek van geslacht tot geslacht. En noemt u maar op. Wij verwachten inderdaad een mens die aan het hoofd zal staan van dat wereld, dat laatste wereldrijk. Hij stamt af van Ismaël en van Esau en van Amalek en van Agag en van Haman, als u het mij vraagt. Lijkt me een duidelijke lijn die in de Bijbel getrokken wordt. En dat is dus gewoon één mens. Aan de ene kant veronderstel ik deze dingen bekend. Aan de andere kant merk ik wel eens dat het toch niet bekend is. Dus ik ga er maar even verder op in. Maar één mens. En in Daniël is dat ook zo. Één mens. Al moet gezegd worden dat in Daniël wij toch wel wat uitspraken vinden die ons daaraan enigszins doen twijfelen. Maar niet noodzakelijk. Maar wat wij hier vinden is dat over het laatste rijk gesproken wordt. En nou is het ineens een teken. En het gaat over, nou teken in de hemel natuurlijk. Maar het gaat ook voor over sterren des hemels enzovoorts. En bovendien vanaf vers 7 is er sprake van, dat wil zeggen wordt gesproken over de draak en zijn engelen die uit de hemel geworpen worden. En daar kun je knap van in verwarring raken, want dan zou je het concluderen dat het laatste wereldrijk een hemels wereldrijk is en dat het op aarde geworpen wordt of zoiets. En dat is niet zo. En dat weten we dat het niet zo is. Omdat de problematiek die hieruit ontstaat ogenblikkelijk beantwoord wordt in het volgende hoofdstuk. In Openbaring 13. Want in Openbaring 13 wordt ons verteld dat het gaat om twee figuren. Twee personen, heet zoiets als het een toneelstuk was. Twee personen die een rol zullen spelen in die eindtijd en met name in dat laatste wereldrijk. De een is, ze worden allebei een beest genoemd hier, in Openbaring 13, de ene vanaf vers 1, de andere vanaf vers 11, en vanaf vers 1 feitelijk hebben wij van doen inderdaad met die mens die in het Oude Testament in het algemeen en in Daniël in het bijzonder wordt aangekondigd, zeg maar de Ismaëliet, Edomiet, Amalekiet, Agagiet, Hamaniet, heb ik erin overgeslagen. Nou goed, een mens dus. Ja, een Arabier, ja, dat kan ook nog. Enzovoorts. Misschien wel een islamist. Dat lijkt me langzamerhand toch wel heel zeker. Maar vooruit, maar één mens in elk geval. Maar die mens is niet de antichrist. Pas vanaf vers 11 wordt gesproken over wat door Johannes blijkbaar genoemd wordt, de antichrist. Vooral, ik probeer het heel duidelijk te zeggen, mede omdat ik er nou wat snel overheen ga. De term antichrist vindt u alleen in de brieven van Johannes. In de eerste twee brieven van Johannes. En het is een term die hij gebruikt ter aanduiding van een figuur die dus elders in de Bijbel anders genoemd wordt. En de vraag is, wie dan? En het antwoord is, nou hij, die antichrist in Johannes, is de mens der wetteloosheid, want zo zou men dat moeten vertalen, in 2 Thessalonicenzen 2, of in het Oude Testament, hij is de goddeloze. Men leest op Psalm 9 en 10, de goddeloze, dat woord daar heeft dezelfde betekenis als het woord wetteloze, vertaald met zonde helaas, in 2 Thessalonicenzen 2. Het woord betekent zoveel als degene die zich zelf tot hoofd maakt, die geen norm, geen macht boven zich erkent, die zichzelf beschouwt als de hoogste macht en de enige norm. Wij herkennen daar ogenblikkelijk dus de duivel in. Maar ja, die zou uit de hemel geworpen worden. En wat hij daarna op aarde doet, wel, dat is door zijn filosofieën, door zijn onderwijzingen, door zijn leringen, komen tot de opbouw van dat rijk, dat laatste, wat wij noemen antichristelijke rijk, waarvan hij officieel niet zelf de koning is. Want dat is die Amalekiet, die Agagiet, die Hamaniet, die Edomiet, die Ismaëliet, die iets, zou ik maar zeggen, hè? Ja, die Hasmoneer. Ja, dat zou kunnen. Waarschijnlijk. Maar dat kan ik niet bewijzen. Het hoeft ook verder niet natuurlijk. We hoeven alleen maar te spreken over wat de Bijbel erover zegt uiteindelijk. Maar het zijn twee figuren. De een is de duivel die op aarde geworpen is en die we kennen als onder andere de antichrist. Nou ja, als op iemand de term van toepassing zou zijn, is hij het. Dat de term op nog meerdere van toepassing is in de loop der tijd, dat is wat Johannes erover zegt. Johannes kondigt niet de antichrist aan. Hij zegt, gij weet dat de antichrist komt. Dat is de eerste keer dat het woord staat. Dus hoe hadden we het moeten weten? Omdat die onder een andere term genoemd wordt. Dus, hè? Maar hij zegt er meteen achteraan, gij weet dat de antichrist komt. Maar er zijn ook nu al vele antichristen geworden. Want de term betekent gewoon iemand die zich stelt anti, niet tegen, maar in de plaats van de Christus. En als er iemand is die dat doet, is het uiteraard de duivel zelf. De Satan, de leugenaar van de beginnen en hoe je maar heten mag. En die figuur wordt vanaf vers 11 beschreven. Hij zorgt voor de ideologie op basis waarvan dat koninkrijk zal gebouwd worden. En in Daniël vind je dit onderscheid tussen die twee niet. Dat was, nou zeg ik het eigenlijk alweer onnauwkeurig. Ik moet het anders zeggen. Als je alleen Daniël had, en zijn profetieën, zou je waarschijnlijk, want dat weet ik niet zeker logischerwijs, zou je waarschijnlijk niet op de gedachte komen dat het twee zijn die zo ongeveer de dienst uitmaken. Maar Openbaring zegt het, en daardoor wordt de terminologie uit Daniël toch wat duidelijker, en vinden wij, hoogstwaarschijnlijk als het mee zit, want ik ga het niet proberen nu, vinden wij daar wel degelijk die twee. Alleen moet je dan goed opletten. Kortom, dat de duivel uit de hemel zal geworpen worden op aarde en daar het keer zou gaan, en zo, dat wordt in Daniël nog niet verteld. En waarom niet, denkt u? Ik vind het wel eens leuk hoor, om zo algemeen over die dingen te praten. Waarom niet? Omdat in Daniël gemeentelijke waarheid, het Oude Testament, omdat in Daniël gemeentelijke waarheid, inclusief die, zo, wat we dan maar noemen, die parenthese, die onderbreking in de heilsgeschiedenis, om zo te zeggen, dat blijft in het Oude Testament verborgen. Waarna de constatering moet zijn dat dus de gemeente iets van doen heeft met de verschijning van de antichrist op aarde. Want waarom zou het anders verborgen blijven? Het punt is gewoon dat als het in Daniël gestaan had, dan zou de vraag geweest zijn, maar hoe komt het dan dat die figuur uit de hemel op aarde geworpen wordt? En dan moet Daniël kennelijk het antwoord schuldig blijven, daarom wordt het hele verhaal niet verteld, maar hier in Openbaring wel. Want hier in Openbaring lezen wij dat die grote rode draak uit de hemel geworpen wordt vanwege de gemeente. Om niet te zeggen door de gemeente. Want dat is wat er staat. In de volgende verse, die we niet helemaal gelezen hebben hier, maar zo steekt het in elkaar. En als dat verteld is, kan ook verteld worden, nou ja, het zijn dus twee van die figuren op aarde. De een is een min of meer gewoon mens, als je zo iemand een gewoon mens mag noemen tenminste. Het zal wel. Maar die andere, die gaat wel door voor mens, wordt in de Bijbel ook zo genoemd, omdat hij er nou eenmaal uitziet als een mens en in ieder geval geen engel meer is. Hij is dat wil zeggen geen hemels wezen meer is. Hij is uit de hemel geworpen en ik kan niet meer terug. En dus heet hij de mens der wetteloosheid. De goddeloze mens, om zo te zeggen. En het begrip wordt ook toegelicht in 2 Thessalonicenzen, namelijk degene die zich verheft boven al wat God is of God genaamd wordt. Hij stelt zich daarboven. Dat is de betekenis van het Hebreeuwse rasha eigenlijk, dat in bijzonder in Psalm 9 en 10 vertaald wordt met de goddeloze. Dieper ga ik daar niet door binnen. Maar wat wel degelijk hier uiteengezet wordt, is de samenhang tussen het verband, om zo te zeggen, tussen de gemeente enerzijds en de duivel en zijn engelen anderzijds. Met als gevolg de nederwerping van de duivel en zijn engelen op aarde, want de gemeente, zullen we zeggen, Christus en zijn engelen, nemen een positie in de hemel van waaruit de heerlijkheid van Christus en daarmee de heerschappij van Christus op aarde gevestigd zal worden. En dat kan alleen als die macht van Satan over de aarde gebroken wordt. Per slot, de functie, de positie van Satan en zijn engelen in onze dagen is die van God deze eeuw, overste deze wereld, overste van de macht der lucht en hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, de wereld wordt geregeerd door de overste deze wereld, de heer der vliegen, want zo worden demonen oneerbiedig aangeduid, vliegen, je kan er flink last van hebben, Beelzebul, of Beelzebub, of hoe je het maar leest bij gelegenheid. Maar in de toekomst zou de macht over de aarde terechtkomen bij de Heer Jezus Christus en zijn gemeente van eerstelingen. En als het tijd is dat die gemeente in die positie definitief geplaatst wordt, dat is ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente, of ook wel de openbaring voor de rechterstoel van Christus van de gemeente, want daar komt het op neer, als tot de gemeente collectief gezegd wordt, zal worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en gij zult de heiden hoeden met een ijzeren roede, dan is het tijd voor de duivel en zijn engelen, vliegen en wat het maar was, om op te krassen, nou af te, neer te krassen, hoe heet zoiets? Want ik spreek er met opzet, met weinig respect over. Ik vind het wel erg genoeg om erover te moeten spreken, maar over hem spreken, ook in negatieve termen, is hem toch eer geven. Dus dan doe ik het maar op deze manier, als u het niet erg vindt. Maar hij zal uit de hemel geworpen worden. En daar gaat Openbaring 12 over. Met alle consequenties van dien. Dat wil zeggen, eerst worden ze tegenover elkaar gesteld. Nou ja, eerst worden tegenover elkaar gesteld de vrouw met zon, maan en sterren. Ze ziet er perfect uit, denk ik wel eens. Maar in ieder geval de vrouw en deze grote rode draak. En ze staan tegenover elkaar. Want de draak stond voor de vrouw, vers 4, die baren zou opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En daarmee staat dus de draak specifiek niet eens zozeer tegenover die vrouw, maar in de eerste plaats tegenover dat kind, dat er nota bene nog niet eens is. Heb je dat? En bij nader inzien, dat is de situatie in onze dagen nog steeds. Want dat kind is binnen het kader van dit visioen, binnen dit beeld, nog niet geboren. Ja, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, problematisch is dat natuurlijk. Want via een ander beeld is de gemeente al lang geboren en groeit op enzovoort. Maar men zou de verschillende beelden, de verschillende typen in de Bijbel niet door elkaar halen. Maar goed, daar kan ik dan moeilijk op ingaan. Maar ik ben me bewust dat het toch dikwijls gebeurt. Hè? Dat dingen die los van elkaar staan, in elkaar geschoven worden, alsof het over hetzelfde zou gaan. Men komt gemakkelijk tot verkeerde conclusies. Maar ja, typologie is natuurlijk niet in de eerste plaats bedoeld om conclusies te trekken, maar om te illustreren. en om eventuele conclusies die men getrokken heeft te controleren. Maar goed, ga ik nou niet verder op in. Maar wat hier beschreven wordt is simpelweg dit. Die vrouw is natuurlijk gewoon Israël, dat is makkelijk genoeg. En die proef ik er ook niet op in te gaan. Want er zou nog wel wat meer van gezegd kunnen worden, maar dat is altijd zo met typologie. Hè? Maar een vrouw met in relatie met de zon, maan en 12 sterren lijkt mij duidelijk genoeg. Daar kun je nog navragen aan Jozef, wat ik toch wel aardig vind, dat het in verband gebracht kan worden met Jozef, namelijk met een van die dromen van Jozef, weet u wel, in wat het maar was, Genesis 37 geloof ik, als ik me niet vergis. Zon, maan en 12 sterren staat voor Israël. Ik kan daar niet missen, er wordt niet eens over gediscussieerd daar. Dat is vanzelfsprekend dat het zo is. En via Jozef kom je daar terecht, maar u weet, via Jozef kom je ook bij de gemeente terecht langs een heel andere route. Maar daar gaat het nou niet over, hè. In elk geval, die vrouw is Israël en Israël zal voortbrengen. Een mannelijke zoon, namelijk. Ik bedoel het niet lelijk, maar in de Bijbel vind je zo'n beeld nog eens een keer terug. Namelijk de ezel zou voortbrengen. Nou, jammer dat het een ezel is dan, maar goed. Maar een ezel zou voortbrengen het jong ener ezelin, namelijk een mannelijk veulen. En het is vervolgens weer de uitbeelding van de gemeente. Enzovoort. Zo wat meer van die parallellen in de Bijbel. Maar ga ik verder niet op in. Maar dat kind, wat dat kind is, dat moet duidelijk genoeg zijn. Het is jammer dat daar zoveel discussie over bestaat, of zoveel onzekerheid over bestaat, omdat men daarmee dit hele hoofdstuk eigenlijk niet meer begrijpt. En ook niet begrijpen kan. Want het gaat om dat kind, hè. Er staat, de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. De draak beschouwt dat kind dat geboren zou worden als de primaire vijand. Dat is logisch ook, want dat kind is gewoon de gemeente. En de gemeente zou een hemelse positie innemen, een positie van heerschappij over zelfs heel de schepping. Maar dat is de positie die de duivel inneemt. Die draak neemt die positie in. Het zijn dus rivalen. Het is ongeveer zoals Herodes zegt, waar is die koning der Joden dan? Ik wil weten waar die is, dan kunnen we hem ombrengen. Zo van, ik ben koning der Joden, want dat is de officiële titel van Herodes. En als er iemand anders komt die kennelijk die titel claimt, dan wordt het tijd om hem meteen weg te werken. Dat is het eigenlijk, hè. En hier vind je hetzelfde beginsel op hoger niveau. Dat kind zal geboren worden en de draak weet dat hij zich van dat kind moet ontdoen. En die situatie die bestaat in onze dagen, eigenlijk. Dezelfde situatie wordt trouwens hierna weer beschreven. Van langs een andere kant in Openbaring 12, maar dat komt zo op. Maar het verhaal gaat verder met deze vrouw. Baarde een mannelijke zoon. Let op dat het met grote nadruk heet mannelijk en zoon. Voor de goede orde. Het mannelijke heeft prioriteit boven het vrouwelijke. In de Bijbel moet ik erbij zeggen. Anders krijg ik last met de overheid. Hè. Maar goed. En met nadruk een zoon, dat is al mannelijk. En daarna heet het nog extra mannelijk, zodat daar klemtoon op komt te liggen. Een mannelijke zoon, die bovendien al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Nou ligt er natuurlijk voor de hand dat die mannelijke zoon Christus is. Dat wil zeggen de Heer Jezus Christus. Eenvoudig omdat wij die uitdrukking heidenen hoeden met een ijzeren roede kennen uit Psalm 2 in elk geval. Maar niet lang hiervoor, voor Openbaring 12, hebben wij natuurlijk ook gelezen Openbaring 2 eerst, waar gezegd wordt door de Heer officieel zelf in Openbaring 2 vers 26. Die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, ijzeren roede dus. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dat wil zeggen, deze uitspraken waren, uitspraken uit Psalm 2 vers 8, en waren van toepassing op de Heer Jezus. Dat is wat hier alsnog gezegd wordt. Dat is wel aardig voor degenen die niet willen geloven dat Psalm 2 spreekt over de Messias. Maar het is zo, daar gaat het over uiteraard. Maar de Messias zelf, de Heer Jezus zelf, hier in deze zogenoemde brief aan Thyatira, die geeft het een en ander door en zegt: wie overwint, ik zal hem macht geven over de heidenen. En daarna past hij dezelfde woorden die in Psalm 2 op hem van toepassing waren, past hij alsnog toe op de gemeente als zodanig. Nou ja, in elk geval op anderen, en daar gaat het maar om. En dat is de gemeente, maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. En in Openbaring 12 wordt dat alsnog aangehaald. Die mannelijke zoon is degene die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En het probleem, aan het vers is in werkelijkheid dat als het van toepassing is op de Heer Jezus, dan is de rest niet meer te volgen. Of je moet wel heel losjes lezen. Maar je komt er niet mee weg. Je kunt moeilijk zeggen, de Heer Jezus werd weggerukt tot God en zijn troon enzovoorts, en de vrouw vluchtte in de woestijn, maar de hele rest van het verhaal is niet op het verleden toe te passen. Dat gaat gewoon niet. En waar het gaat over om een troon in verband met de aarde, de openbaring van het koninkrijk van Christus, weet u en ik dat dat 2000 jaar geleden echt niet aan de orde was. Op geen manier. Dat is pas in de toekomst. En daarna zeg ik, nou ja, als die vrouw een volk voorstelt, en de draak trouwens ook, min of meer, al is het dan een hemelsvolk, maar als die vrouw een volk voorstelt, dan mag je toch aannemen dat dat kind ook een volk voorstelt. En dat is ook zo, want het is de gemeente die deel heeft aan Christus, en wat volgens Openbaring 2, dat we zojuist lazen, van toepassing is op de Heer Jezus Christus, is bij nader inzien van toepassing op de gemeente collectief. Want de gemeente is geroepen tot zo'n stelling en tot een hemelse erfenis, hetgeen vele malen te lezen valt in de brieven die aan Openbaring voorafgaan. En dus moet dat toch makkelijk herkenbaar zijn. Ik vind het altijd tragisch als men dat hier in Openbaring 12 niet herkent, want ik vraag me altijd af wat men dan van de brieven begrepen heeft. En wat men dan eigenlijk nog weet van gemeentelijke waarheid. Toch? Nou ja, in elk geval, op een gegeven moment wordt dat kind geboren. Van mijn part zeg je, nou ja, is de bevalling voltooid? Is de geboorte voltooid? En meteen als dat gebeurt, wordt dat kind weggerukt, met kracht weggenomen, of hoe men dat maar vertalen moet, tot God en zijn troon. Dat woord wegrukken, dat kennen wij uit 1 Thessalonicense 4, waar het vertaald is met opgenomen, opnemen. Opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Dat is de term voor wat wij noemen de opname van de gemeente. En wat de Duitsers dus noemen de Entrückung der Gemeinde. Want ja, het is wegrukken, met kracht wegnemen enzovoort. Daar ga ik verder niet op in, maar via dat woord heb je die associatie in elk geval ook. En bovendien, het kind, de gemeente namelijk, wordt wel degelijk niet alleen weggerukt tot God, maar in het bijzonder tot de troon. Want dat is wat ons als kinderen Gods, als gemeente, beloofd is. De heerlijkheid van Christus. Wij zijn priesters, met daarmee ook koningen, naar de ordening van Melchizedek, onder het nieuwe verbond. En zelfs Openbaring, dit hele Bijbelboek, opent ermee Namelijk met te zeggen dat de Heer Jezus Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Toch? Moet toch duidelijk zijn. Ja, ik weet dat het hoge greep is. En ik weet ook dat het naar de mens gesproken eigenlijk ondenkbaar is. Dat eigenlijk, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, maar het zal wel ondenkbaar zijn, maar ik weet niet beter. Ik heb het nooit beter geweten trouwens ook dan dit. Natuurlijk gaat het over de gemeente die bevorderd wordt naar de hemel en die met Christus de schepping als zodanig en daarmee het koninkrijk zou beërven. En dat is wat gaat gebeuren. Die draak probeert dat kind weg te nemen, maar het is God die het kind wegneemt. De zoon, enzovoort. Ik moet ineens denken aan de eerste keer dat het woord gemeente in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Dat is in Matthäus 16. Waar de Heer Jezus zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overschaduwen. Met andere woorden, wat de tegenstander ook zal proberen om zich van die gemeente te ontdoen, dat zal niet lukken. En hier ben je min of meer aan het eind van dat verhaal. En er staat, die draak wil dat wel, maar hij krijgt de kans niet. God neemt het weg. Sterker nog, niet maar om dat kind te bewaren voor die tegenstander, maar om te doen met die mannelijke zoon waarvoor die zoon bestemd was. Namelijk voor die hemelse positie. Heb je dat nog? Dat u niet denkt dat dat een heel groot gevaar is, die draak enzovoorts. En dat de Heer gelukkig tussen beiden komt, want anders zou het met de gemeente nog slecht aflopen. Dat is een negatieve interpretatie. Maar het is een positieve. Het kind werd met kracht weggenomen tot God en zijn troon. En God met zijn kracht was altijd al degene die zijn gemeente beschermde, zal ik maar zeggen. Uiteraard, het is zijn volk. Zou hem dienen? Het is tevoren verordineerd tot zonstelling enzovoorts. En dat is wat dus in Openbaring 12 vers 5 vermeld wordt. Niet als iets nieuws, maar als iets dat vanzelfsprekend is. En het is dus ook maar met een paar woorden. Bovendien is het natuurlijk de beschrijving van wat Johannes in de visioen zag. En dat kan kort genoeg zijn. En het is ook voor ons duidelijk herkenbaar. En zo werkt typologie ook, hè. Je kent die waarheden, je herkent ze dus ook ogenblikkelijk in het plaatje wat je hier ziet. Als het goed is. Maar goed, iets als de opname van de gemeente hoort inderdaad niet meteen in Openbaring thuis. Ik ken het, die weten dat ook en die zeggen dus op voorhand, nou ja, wat er ook in Openbaring staat, het kan in ieder geval niet over de gemeente gaan, want voordat de Heer zich zal openbaren, aan de wereld zal wederkomen, is de gemeente al lang weg. Dus Openbaring noemt de gemeente nergens. En als wij dan zeggen, ja, maar hier en daar, dan zeggen ze, ja, dat gaat dus over wat anders. En vandaar dat allerlei alternatieve leringen in omloop zijn. Ik zeg het er met opzet maar bij, want ja, vandaag of morgen komt u bij me en zegt, nou, wat ik nou gehoord heb, ik heb gehoord dat zus of zo betekent. En dan moet ik het alsnog uitleggen. Nu zeg ik gewoon, ultradispensationalisten geloven niet dat de gemeente in Openbaring voorkomt. En dus zeggen ze op voorhand, in Openbaring is geen gemeente, want de gemeente is dan weg en heeft daar niks mee van doen. Waarmee ik maar zeggen wil, dat men in die kringen weliswaar de mond vol heeft over de gemeente, maar in werkelijkheid dus geen flauw idee heeft wat de gemeente is. Want de gemeente is het lichaam van Christus, dat roepen zij ook. Maar zodra dan Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid en openbaring, zeggen ze, maar daar is de gemeente niet bij, die heeft er niks mee van doen en die kan daar niet voorkomen. Zodat u meteen weet dat het gewoon wartaal is. Nee, het is juist de gemeente. Het gaat om de toekomstige positie en het werk van de gemeente. Waarvoor de gemeente uiteindelijk geroepen is. Je mag verwachten dat juist in openbaring de gemeente genoemd wordt. In oud-testamentische profetieën misschien ook, maar daar is het verborgen. Dus dan wordt het iets moeilijker. Daar hebben wij het nog over, want wij vinden het wel degelijk in het Oude Testament terug. Maar vanavond probeer ik dat nog te passeren, voor zover mogelijk is. Maar als je in nieuw-testamentische profetie leest, ja, dan moet je verwachten dat de gemeente daar een plaats in heeft. Een gemeente waarvan de waarheid daaromtrent inmiddels geopenbaard is. En bovendien een gemeente die eerst is opgenomen de Heer tegemoet in de lucht, om daarna met de Heer dus geopenbaard te worden in heerlijkheid. Nou, dat is waar het hier ook over gaat, uiteraard. En niet alleen in Openbaring 12 overigens. Maar goed, de kind werd weggerukt tot God en zijn troon, waarna wij toch erg benieuwd zijn hoe het met het kind verder gaat, maar dat komt hierna. Eerst gaat het verder met hoe het met die vrouw gaat. En de vrouw, vers 6, vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had van God bereid. En ja, nou mis ik dus de tekstverwijzingen onder vers 6. Wie het geweest zijn die die tekstverwijzingen gezet hebben, weet ik niet, maar ze zijn hier dus wel de draad kwijt, hè? Wat dacht u van deze? Een volk van overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Wat was dat? Ja, in Jeremia ergens, maar ik weet niet meer waar precies. Een of ander hoofdstuk, vers 3 dacht ik. Of was het hoofdstuk 3? Weet je veel. Maar wat dacht u van Ezechiël? Weet ik ook zo gauw niet hoor. Waar staat, ik zal u verzamelen in de woestijn der volken en u daar onder de roede door laten gaan. Ik zal u daar oordelen enzovoorts. Of ik zal u, deze is Micha, ik zal u tezamen zetten als schapen in Bosra. Dat is in de woestijn overigens. Enzovoorts. Hè? Toch? Het schrift plaatsen genoeg die daarover spreken. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Kortom, die vrouw is Israël en die vlucht naar de woestijn. En een verwijzing naar Matthäus 24 zou ook wel aardig geweest zijn. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dan zal grote verdrukking wezen hoedanig niet is geweest en niet meer zijn zal. Daniël 12 vers 1. En dan zou men vluchten. De stad uit. Waar naartoe? Naar de woestijn. Uiteraard. Enzovoorts. Nou, daar gaat het over. En in concreto, dus de vrouw is Israël die vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had van God bereid. Dat wisten we ook al, want dat staat in Zacharië 14. Want daar staat dat men de stad uitvlucht naar een plaats die genoemd wordt Azal. En dat betekent bereid, toebereid, gereserveerd. Zo moeilijk mag dat niet wezen. Dus dat hoofdstuk over de 10 dagen zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg en de olijfberg zal scheuren. En dan zult gij de vlieden door de vallei mijner bergen en die vallei zal reiken tot Azal. Wie meegeweest is van het zomer heeft de vallei gezien. Nou, niet door de olijfberg nog, maar wel wat erachter ligt. De Syrisch-Afrikaanse slenk naar het zuiden toe, totdat men aan de linkerkant de berg Hor ziet, daar verdwijnt men dus de bergen in van de woestijn van Edom enzovoorts en komt men terecht in Bosra. Dat wil zeggen Petra enzovoorts. Mag niet al te moeilijk zijn, wij herkennen dit meteen. Toch? En ik weet niet of het u opgevallen is, dat zal wel niet, want daarvoor ga ik natuurlijk veel te snel en te losjes eigenlijk. Maar ik heb nu 2 gelegenheden genoemd waarbij een gelovig overblijfsel van Israël vlucht uit Israël, dat wil zeggen uit Jeruzalem primair, naar de woestijn. De ene gelegenheid is die van uiterlijk het midden van de 70ste week van Daniël. En de andere is die aan het eind van de 70ste week van Daniel. Kent u dat of niet? Kijk, Matthäus 24. Dat zijn dingen waardoor men dikwijls in verwarring geraakt. Matthäus 24 sluit dus ook aan bij Daniel. Dat is met alle nieuwtestamentische profetieën zo. Zowel in Thessalonicens als in Matthäus als in Openbaring. Matthäus 24, vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, in de praktijk is dat een afgodsbeeld, zoals we dat ook tegenkomen in het volgende hoofdstuk in Openbaring 13, namelijk. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats, niet Daniel, maar de gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea, impliciet Jeruzalem, zijn, vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Als je vraagt welke bergen dat zijn, zou ik denken, dat zijn niet de bergen in de buurt van Jeruzalem, maar het is het gebergte van Edom, hè? Rond Petra. Maar goed. Kortom, men moet vluchten. Dit is het midden van de 70ste week van Daniel, want dan zou die gruwel der verwoesting opgericht worden. Ontleend aan Daniel 9, vers 27. En dan zou men vluchten de stad uit, omdat, vers 21, dan officieel de grote verdrukking begint. Namelijk, dat de staat er niet bij, maar dat zeg ik erbij. Het is namelijk de, namelijk die verdrukking uit Daniel 12, vers 1. Waar ik straks waarschijnlijk ook nog op terecht kom, of moet komen. Maar ik laat hem nu even zitten. Want waar het me om gaat is dit. Als hier het midden van de 70ste week aanbreekt, en het is een kwestie van seconden, dan wel minuten, die men heeft om te vluchten, betekent het dus dat dit niet het begin is van de tijd waarin men de stad dan wel het land zou ontvluchten. Het wil zeggen dat het einde ervan is. Dit is de laatste mogelijkheid. Laat die even tot u doordringen. Er staat, als je dat ziet, moet je vluchten. Nee, er staat, als je dat ziet, heb je maar nog maar een paar minuten hooguit, bij wijze van spreken, om weg te komen, anders hoeft het niet meer. Men zou veel eerder gevlucht zijn, was de bedoeling. Namelijk, men zou vluchten in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. En dat is die periode, maar ja, dat is weer een hoofdstuk eerder in Openbaring. U ziet, we blijven goed bij de les hoor. Dat is Openbaring 11 namelijk, waar gezegd wordt dat in de eerste helft van de 70ste week van Daniel de in Zacharia 4 beloofde twee getuigen zouden prediken, dan wel profeteren, want ze zijn profeten. Ze zouden getuigen in Jeruzalem. Kortom, in de eerste helft van de 70ste week van Daniel wordt door de twee getuigen het woord van God gepredikt aan dat volk. En in het midden van de 70ste week, dat wil zeggen als die periode van de twee getuigen om is, is er sprake van de oprichting van de gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft. En zegt de Heer, ja, dan moet je wel wegwezen. En niet meer eerst naar huis of je huis in, weg. Want je hebt niet veel tijd. En dat is dan een kwestie van minuten, blijkbaar. Dan heb ik het nog ruim genomen, lijkt mij. Maar vooruit, het is de allerhoogste, grootste haast geboden. Met andere woorden, men had al veel eerder weg moeten wezen. Men had het daar niet op aan moeten laten komen. Als men het woord gelooft van dat gepredikt werd door de twee getuigen, dan heeft dat dus tot gevolg dat als men er werkelijk gehoor aan geeft aan die prediking, dat men meteen Jeruzalem verlaat. Omdat dat die goddeloze stad is waarover het oordeel God zou komen. En als u niet gelooft dat het een goddeloze stad is, gaat u maar eens kijken. Dan ben ik serieus. Met andere woorden, die vrouw, dat gelovig overblijfsel van Israël, kan vluchten in elk geval vanaf de opname van de gemeente. Dat is ongeveer, nou vrij nauwkeurig, het begin van de 70ste week immers. Vanaf dat tijdstip kan men gedurende 3,5 jaar na de woestijn vluchten, was de bedoeling, de prediking is daar ook op gericht, toch? Daarna, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, blijkbaar niet meer, want waarom was er anders zo'n haast bij om weg te komen? In die tweede helft kan het blijkbaar niet meer. Ja, dan zijn de grenzen dicht of wat ook. Blijkbaar, maar men kan er niet meer uit, dat is het hele idee. En men kan er pas uit, als men het overleeft tenminste, die 3,5 jaar van grote verdrukking. En 3,5 jaar van beleg van een stad lijkt me toch tamelijk lang hoor. Maar als men het overleeft en tot geloof komt, zal ik maar zeggen, dan is er de vluchtmogelijkheid aan het eind van de 70ste week van Daniël. Wanneer de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg en de olijfberg zal scheuren en er zal een vluchtweg ontstaan of vallei, waardoor men de stad uit zal vluchten naar Azal, zeg maar naar Petra. Dat is dus aan het eind van de 70ste week. Je kunt ook zeggen, na de 70ste week. En als u mij vraagt, na de 70ste week zal men zelfs uit heel de wereld zich verzamelen in Petra. In de daaropvolgende jaren. Omdat dat het verzamelpunt is voor de Israëlieten. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. Maar u zal die dingen goed begrijpen hoe dat zit. Want anders begrijpt u inderdaad Openbaring 12 niet. Daar ga ik nu naar terug. Want er staat, en de vrouw vluchtte in de, daar ga ik langzaam en geef meteen commentaar. Hè. De vrouw vluchtte in de woestijn. Vanaf wanneer? Vanaf de geboorte van dat kind, zijnde in de praktijk de opname van de gemeente, en wanneer is de opname van de gemeente? Tegen het begin, of net voor het begin, dus hè, tegen het begin van de 70ste week van Daniël. Kan het niet missen. Als de gemeente voltooid is hier, dan gaat de heilsgeschiedenis weer op het normale aardse niveau verder en breekt dus logischerwijze min of meer vanzelfsprekend de 70ste week van Daniël aan. Nou goed, dus de gemeente wordt opgenomen en vanaf dat tijdstip prediken twee getuigen in de straten van Jeruzalem. Dat is Openbaring 11. En wie er tot geloof komt en dus behoort tot het gelovig overblijfsel, verlaat de stad en vlucht dus naar de woestijn. En vlucht voor de grote verdrukking, logischerwijze. Die dan nog niet begonnen is, maar daarom kan men ook nog vluchten. Dus de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid. Over hoeveel tijd gaat dat? Ja, over 3,5 jaar, namelijk de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Vanaf de opname van de gemeente tot de oprichting van de gruwel der verwoesting uit Matteüs 24, waarvan Daniël gesproken heeft, want daarna kan het niet meer. Althans voorlopig niet. Volgens Matteüs 24. Dus het is 3,5 jaar de tijd om naar de woestijn te vluchten. En dan staat er op dat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En 1260 dagen is 3,5 jaar. Aangenomen dat een jaar 360 dagen duurt, is het dus exact 3,5 jaar. Zijnde logischerwijze de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Heb je die? Voor alle duidelijkheid, eerst 3,5 jaar dat men er naartoe kan vluchten, daarna kan men er niet meer naartoe vluchten, althans niet vanuit Jeruzalem, want dat blijkt uit Matteüs 24. Maar de volgende 3,5 jaar, dat zijn de jaren van de grote verdrukking van 3,5 jaar, 1260 dagen of 42 maanden, tijd, tijd en een halve tijd, of wat het maar wezen mag. In die tijd wordt dat gelovig overblijfsel, juist voor die verdrukking, bewaard daar in Petra, in de woestijn. Dat is volkomen logisch. Heb je dat? Het is eerst 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. Lijkt het, op politiek niveau in elk geval. Maar ook 3,5 jaar van de prediking van, door de twee getuigen. In die tijd zou men moeten vluchten. Maar de oprichting van dat afgodsbeeld daar in Jeruzalem is de markering van de laatste vluchtmogelijkheid. Dus wie dan niet weg is, ontkomt er niet meer aan. Dat is het verhaal. Waarna men als overblijfsel in de woestijn bewaard wordt gedurende de tweede periode van 1260 dagen. En dat is dus wat hier in Openbaring 12 vers 6 genoemd wordt. Nou goed, als ik nog langer blijf stilstaan, wordt het alleen maar moeilijker, dus vooruit maar weer. Hè? Maar hier zijn we dus in die 70ste week van Daniel, dat waren we trouwens ook al in Openbaring 11, waar sprake is van die twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week, en dat heet daar 42 maanden, of ook 1260 dagen, respectievelijk in vers 2 en vers 3. Toch tamelijk makkelijk te volgen is, lijkt mij. En heb ik nog één woord niet besproken in vers 6. Want daar staat de vrouw vluchtte in de woestijn 3,5 jaar lang. In de plaats aan van God bereid. En die vrouw wordt daar in de woestijn vervolgens gevoed. Ook 3,5 jaar lang. En dat is de complete 70ste week van Daniel. Complete 7 jaar. Maar wie zijn die zij die die vrouw daar voelde in de woestijn? Kijk, daar lees je zo overheen, maar dat moet je dus niet doen. Wie zijn die zij? En u weet hoe dat zit, dat dit is wat men noemt een persoonlijk voornaamwoord, niet dat het voornaam is, maar het is een persoonlijk voornaamwoord. En persoonlijke voornaamwoorden zijn wel leuk, maar je weet nooit wie er bedoeld is. Dat moet dus al eerder gezegd zijn. Dat is de meest voor de hand liggende situatie. Zodat eerst de categorie, de partij, de personen in kwestie, genoemd zijn. En daarna worden ze aangeduid als hij, zij, of jij, of ik, of wat het maar was. En in enkele uitzonderlijke gevallen, om de spanning op te drijven, wordt eerst het persoonlijk voornaamwoord genoemd, er wordt nog niet gezegd wie het is, dan wordt het dus spannend. Maar dat volgt daarna dan. Dus wij zoeken eerst in de voorgaande verse, wie zijn die zij? En die vinden we niet. Daarna zoeken we in de volgende verse, wie zijn die zij? En die vinden we wel. Die vinden we wel. Want hoe gaat het verder? Er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen, en dan weet je het. Wie, hè? Ja. Of je weet het nog niet, maar je blijft er dus even bij hangen. De conclusie is uiteindelijk gewoon, die zij die haar al daar zouden voeden, slaat terug op die zoon. Taalkundig kan dat niet, want zij is meervoud. Dat blijkt uit zouden voeden. Als het enkelvoud was, was het een dame geweest. En dan had er gestaan op dat zij haar al daar zou voeden. Maar als er staat op dat zij haar al daar zouden voeden, is zij dus tweede persoon meervoud. Maar meervoud. En de zoon, of dat kind uit vers 5, is in enkelvoud. Dus taalkundig kan dat niet. Maar daar gaat het niet om. Het hele punt is dat het kind uit vers 5, die mannelijke zoon uit vers 5, wel degelijk een volk is. En in die zin toch een meervoud. Niet een taalkundig meervoud, overigens. Maar het is een meervoud. Dat is dat verschijnsel dat we uit het Oude Testament al geleerd hebben, waar dikwijls gesproken wordt over bijvoorbeeld over de Messias in het enkelvoud, maar daarna wel degelijk ineens het meervoud. Men denk aan Jesaja 57 vers 1, die kennen jullie allemaal, dacht ik. Over de rechtvaardige die omkomt, namelijk de rechtvaardigen worden weggeraapt. Het is eerst enkelvoud, daarna is het meervoud. Maar het is de gemeente. En zo wordt ook vaak over Israël gesproken en geschreven, heb ik geconstateerd. Israël is een enkelvoud, is één volk. Maar daarna wordt het vaak met een persoonlijk voornaamwoord in het meervoud aangeduid. Zij. En toch is er maar één. Het is het volk. En dan zou het nog hij moeten zijn ook. En toch enkelvoud. En men gebruikt zij meervoud. Waarom ook niet? Zo kan er over gesproken worden. De Israëlieten namelijk. En hier ook. Dat kind is één volk. Het is de gemeente. En die gemeenteleden, zij meervoud, zullen die vrouw, het gelovige overblijfsel van Israël in de woestijn, voeden. Een moeilijke mag je niet zijn. De zoon zorgt voor het kind. Sorry, ik zeg het verkeerd. De zoon zorgt voor de moeder. De moeder baart het kind en het kind zorgt daarna voor de moeder. Onder het motto, vrouw. Nee, het loopt tegen kerst, maar en dan zit ik ineens bij Goede Vrijdag, maar vrouw. He? Dus dat is heel lastig. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Hetzelfde beginsel, is iets ingewikkelder, maar daar gaat het wel over trouwens hoor. Want Johannes, die er met zoon wordt aangeduid, is een beeld van de gemeente, meer specifiek uit de volkeren. En die moeder, Maria, is een beeld van Israël, meer specifiek de 10 stammen van Israël. Maar dat specifieke mag je weer weglaten van mij nu. De zoon zorgt voor de moeder. Zie? En de gemeente zorgt dus voor Israël. Dat is wat achter die woorden steekt. En daar gaat het hier ook over. De gemeente zal zorgen voor Israël. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad. Israël zal via onze barmhartigheid, barmhartigheid ontvangen. Wij worden belast met de zorg voor Israël daar in Petra bijvoorbeeld. Niet dat het enige is, maar het is wel hoogst essentieel. Want via Israël zal, via die vrouw dus, zal vervolgens dat koninkrijk van Christus op aarde gestalte krijgen. Het is nog maar het begin. En waaruit dat voeden bestaat, waar worden wij mee gevoed in onze dagen? Met het woord des levens, dat uit de mond Gods uitgaat. Wat hebben wij van Israël ontvangen trouwens uit het verleden? Dat woord, precies. En wat geven wij hun dus in onze dagen? Ook het woord, wat geven we ze straks als dat Israël verzameld wordt enzovoort, een overblijfsel. Wij bedienen hen van het woord. En daar hebben we nog wat schriftplaatsen voor achter de hand, die we in de toekomst hopen te bespreken, waar precies diezelfde dingen staan. Wij zullen Israël onderwijzen in het woord van God. Nou ja, en los daarvan, ik geloof bijvoorbeeld ook dat Israël daar in de woestijn in leven gehouden wordt. Niet door voedseltransporten, maar door het manna dat uit de hemel nedervalt. Nederdaalt, dat denk ik echt. Het is misschien wat voorbarig, maar dat denk ik echt. Naar analogie van de verlossing van Israël uit Egypte in het verleden. Ik denk dat men 3,5 jaar eet van het manna dat daar uit de hemel nederdaalt. Maar ja, daar verandert verder niet zoveel mee, want waar was dat manna ook weer een beeld van? Johannes 6. Ja, zij weten niet wat het is, maar wij weten wat het is. Het woord van God, het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Enzovoorts. We moeten voor dat Israël zorgen. Ze moeten in korte tijd moeten ze opgebouwd worden. Enzovoorts. Om bekwaam te zijn, om ook in de praktijk de Heer te dienen in de opbouw van zijn koninkrijk in de dagen die na die 70ste week volgen. Volkomen passend in wat de schrift daar reeds hiervoor over gezegd heeft. Nou goed, wij gaan eerst pauzeren. Ook hierna vinden wij de gemeente een paar keer genoemd. Al is het dan in beelden. En een van die beelden is dat van vers 7 van Michael en zijn engelen. Waar staat er, werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen en ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. Uiteraard, en in vers 10 staat, de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. Wat hier vermeld wordt, is dat Satan en zijn engelen, dat wil zeggen, dat Satan staat in een toelichting. Er staat, de grote draak is geworpen op de aarde. De grote draak en zijn engelen, in de zin van zijn boodschappers, degene die hem dienen, enzovoorts. Die draak is een beeld ontleend aan dat voorgaande teken, uit vers 1 tot en met 6, zodat het voor de hand ligt dat Michael en zijn engelen, net als de draak en zijn engelen, ook een beeld is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het zal u niet verbazen wat ik nu ga zeggen, want ik heb het al veel vaker gezegd. Ik geloof dat Michael een soort schuilnaam is van Christus. En dat onder Michael en zijn engelen gewoon moet verstaan worden, Christus en zijn engelen. Er zijn redenen genoeg voor dat dat zo is. Want de naam Michael wordt ons geïntroduceerd in Daniel. Nou ja, in Judas met terugwerkende kracht wordt hij in verband gebracht met het lichaam van Mozes. Maar in het Oude Testament lees je dat niet. In het Oude Testament kom je Michael voor het eerst tegen in het boek Daniel. Ik meen eerst in Daniel 10, daarna in Daniel 12 vers 1. En wij vragen ons dan af, wie is die Michael? En aan de Joden hoef je het niet te vragen, die hebben er meteen nog een stuk of 6 andere bij gevonden. Want als er één is met een naam, dan zullen er nog wel meer zijn. Gabriel uiteraard. En daarna nog een stuk of wat. Raphaël is ook een redelijk bekende. Maar men heeft dat zelf bedacht. En bovendien voor een deel ontleend aan wat bekend staat als het boek van Henoch. Terwijl dat het boek van Henoch niet is. Maar een vervalsing achteraf, zullen we zeggen. Als er een boek van Henoch moet bestaan, volgens de Bijbel, wellicht. Het is er niet, kun je er altijd nog eens schrijven. En dat heeft iemand gedaan. En daar zitten wij nu nog mee. Er is altijd de verwarring over. En daar komt ook zo'n heel verhaal in voor, over engelen enzovoort. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar als ik al die schriftplaatsen waar Michael genoemd wordt, en het zijn er niet zoveel, naast elkaar leg, dan mag het duidelijk zijn, dan moet het duidelijk zijn, dat Michael een aanduiding is van Christus als hoofd van de gemeente. En dat verklaart ook waarom het onder zo'n naam gebeurt en waarom het niet expliciet gezegd wordt. Dat is namelijk omdat de gemeente nou eenmaal in het Oude Testament een verborgenheid is. En dus wordt het wel genoemd, maar met andere termen. En in het Oude Testament weet je niet wie Michael is. U kent hem toch uit Daniel 12 vers 1. Dat is die schriftplaats waar die term grote verdrukking aan ontleend is. Want in Daniel 12... vers 1 lezen wij, ter dier tijd zal Michael opstaan, maar wij weten wie er zal opstaan. Ik heb het straks al genoemd, Psalm 9 en Psalm 10, waar gesproken wordt over de goddeloze, en blijkbaar is het uiteindelijk de antichrist, en beide psalmen roepen, sta op, heren. Opdat die antichrist verslagen zou worden, opdat die goddeloze verdaan zou worden enzovoorts. En hier staat, te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de zonen van uw volk staat. Dat wil zeggen, die verantwoordelijk is voor Israël. Maar wie is er verantwoordelijk voor Israël ook alweer? Christus en de gemeente. En Michael en zijn engelen, de vorst over Israël, en degene die in zijn heerlijkheid delen, zijn engelen, dat is dus gewoon inderdaad de gemeente. Ter der tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En ter der tijd, in die tijd dat Michael opstaat, in die tijd van benauwdheid, de grote verdrukking zeg maar, zal uw volk verlost worden. Nou ja, dat kan niet mis. Als Israël verlost wordt, is het via de gemeente die daarvoor gebruikt wordt, enzovoorts. En eerder kwamen we hem al tegen, als het goed is, in Daniël 10, waar Michael genoemd wordt in vers 13. Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen, enzovoorts. Ja, ik kan het moeilijk het hele verband van het hoofdstuk uitleggen. Maar het hele punt is dat Michael in verband genoemd wordt hier met onze bedeling. Dat wil zeggen de tijd van verborgenheid enzovoort. Want daar gaat eigenlijk dat hoofdstuk min of meer over. Maar ik ga het verder niet uitleggen. Hij wordt genoemd de aartsengel. Michael de aartsengel. Ik meen dat hij zo genoemd wordt in de brief van Judas. En daarna vind je hem ook nog in 1 Thessalonicenzen 4, in verband met wat wij noemen de opname van de gemeente, waar gesproken wordt over de stem des aartsengels. Daar staat de naam Michael niet bij, maar er is maar één aartsengel, dat kan moeilijk anders, want een aartsengel is de eerste, de hoogste engel, en er kan er maar één de hoogste zijn. En daarna vragen wij ons af wie de hoogste engel is, die überhaupt ooit ergens in de Bijbel voorkomt. En het antwoord is dus Michael, maar er zijn andere antwoorden mogelijk en dat moet dan dus dezelfde zijn. Nou, wie is die andere hoogste engel? De engel des Heren uit het Oude Testament. En algemeen bekend is, dat is Christus. Eventueel avant la lettre, dat wil zeggen een voorverschijning van Christus noemt men het ook wel, of een Christofanie, maar de engel des Heren wordt geïdentificeerd met de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen, hij is engel en logischerwijze, omdat hij God is, is hij de allerhoogste engel. Toch? En dus de aartsengel. En daarna zegt hij, maar waarom heet hij dan Michael? Dat is mijn eerste antwoord. Hoeveel namen wilt u nog meer hebben eigenlijk? Behalve de naam van Michael. Er zijn zoveel namen en titels van Christus in de Bijbel. Daar kan er wel één bij. Dat is geen enkel punt. En voor de rest, de naam Michael wordt vertaald met wie is als God? Niet die is als God, maar wie is als God? Vraagteken. En dan weet u toch ook wie dat is. Het antwoord op die vraag is te geven. Dus moeilijk mag dat helemaal niet zijn. Michael en zijn engelen zijn een beeld van Christus en de gemeente. En wat beschreven wordt in Openbaring 12 is... Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en zijn engelen. En u en ik weten dat die krijg, die strijd, die is er al even lang... En als die engelen de gemeente voorstellen, wel nu, dan gaat het over de strijd in onze tegenwoordige bedeling, waarvan staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. En we zouden de hele wapenrusting Gods dragen, met name het schild des geloofs, omdat we alle vurige pijlen van de boze zouden kunnen blussen. En weer een ander zegt, onderwerp u dan goden en de Satan zal van u vlieden. En dat soort dingen, wij staan toch in die strijd? In andere kringen noemen ze dat de strijd in hemelse gewesten. Ik weet niet of we het dan precies over hetzelfde hebben, maar vooruit. Maar dat we in die strijd staan, dat is duidelijk. Maar wij weten ook dat die strijd fundamenteel beslecht en daarmee beëindigd zal worden... in de dagen van de wederkomst van Christus. Namelijk als de gemeente definitief verlost wordt en tot zoon gesteld wordt enzovoorts. Want dan komt een eind aan die rivaliteit. Dan wordt Satan en zijn personeel, de draak en zijn engelen dus, uit de hemel geworpen. Door Michael en zijn engelen, die de macht overnemen. De gemeente dus. Zodat we vinden de mannelijke zoon, daarna die zij in vers 6 in de meervoud, en naadloos meteen na vers 7 en we krijgen in de hemel Michael en zijn engelen krijgen te. En je vraagt je af, waar komen Michael en zijn engelen nou ineens vandaan? Hier in dit verband van dit schriftgedeelte. Dat is makkelijk genoeg, dat is die zoon. Lees hem nog een keer achter elkaar, zoek het verband. Tussen het voorgaande en wat nu volgt. Kortom, die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is dat kind. En wat doet dat kind, doet die mannelijke zoon? Die draak uit de hemel verwijderen, nederwerpen. Kataboliseren. Hoe het maar heten mag, hè, in de volgende versen. Dat is het logische verband. Kortom, hier vind je dus ook de gemeente. En bij de aanstelling van de gemeente, de opname van de gemeente, wordt dus Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen. Wij nemen die plaats in en nemen de macht over de aarde en ontwikkelingen daar inderdaad over. Met de heerschappij van Christus. En moeilijker is dat niet hoor. En daarna zullen wij dus in de eerste plaats betrokken zijn, omdat Christus daarin betrokken is, bij Israël. De verlossing van Israël. In de 70ste week van Daniël al. En dat Michael en zijn engelen feitelijk mensen zijn, en niet maar hemelse wezens van oorsprong, mogen blijken uit wat er verder staat. Want er staat vervolgens, vanaf vers 10, ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. En de vraag is, vanaf wanneer zal de Heer officieel zijn macht uitoefenen? We zullen het vragen met Psalm 2. Wanneer zal hij eisen? Die kent u toch, hè? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, slaat op Christus en op de gemeente, dat hebben we zojuist gezien. En tot hem werd gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting en gij zult hen in stukken slaan. Als een pottenbakkersvat, een ijzeren roede en al dat soort dingen meer. Wanneer zal dat zijn? Vanaf de opname van de gemeente uiteraard, vanaf de aanstelling van de gemeente tot zoon. Dat wil zeggen vanaf het begin van de 70ste week van Daniël. En logischerwijze wordt dan Satan uit de hemel geworpen en kan geroepen worden nu. Dat wil zeggen na alles wat vooraf ging, wat ik altijd zeg bij het woordje nu immers. Inmiddels is de zaligheid en de kracht van het koninkrijk geworden van onze God. En de macht is geworden van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen op de aarde. Op de aarde betekent dat hier die antichrist verschijnt. Maar in de hemel betekent dat al wat daar niet thuis hoort, eruit geworpen is. En dat is het einde van onze bedeling. Namelijk dat alles wat in de hemel is aan Christus zou zijn onderworpen. Met dank aan Efeze 1, vers 9 en 10 geloof ik. Daar in de buurt. En let op, vers 11. Zij hebben hem overwonnen. Wie hebben hem overwonnen? Wie hebben de duivel en zijn engelen, de draak en zijn engelen overwonnen? Nou ja, Michael en zijn engelen, want dat stond er. Toch? Nou, lees dan maar verder. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Het zal toch duidelijk zijn dat daar gesproken wordt over mensen en hun getuigenis. Toch? Hun trouw aan de Heer en aan zijn woord en zo verder. Dat kan niet missen. Want hoe overwinnen wij de duivel? Door het woord van onze getuigenis. Doordat wij zeggen, er staat geschreven. De verklager der broederen, de verleider, of hoe je hem heten mag, wij beantwoorden dat altijd met er staat geschreven. Wij houden het bij het woord van God en wij getuigen daarvan. Zo hebben wij de overwinning, dat is in onze dagen ook zo, maar de uiteindelijke overwinning is pas aan het eind van deze dag der genade. En dus, hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont, dat zijn wij dus ook. Want dan wonen wij daarin, toch? Wee degene die de aarde en de zee bewonen, logischerwijze, want de duivel is tot hen afgekomen uit de hemel. Het wordt er op aarde niet beter van, maar in de hemel wel. Logisch. En dus bedrijft vreugde, gij hemelen, gij die erin woont, wee degene die de aarde en de zee bewonen, want dat is het oppervlak van aarde, dan wel zee, maar dat staat tegenover de hemel uiteraard. Hè? Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetend dat hij kleine tijd heeft. Ik meen daar toch enige humor in te ontdekken. In zo'n verse. Hij heeft grote toorn, want hij heeft kleine tijd. Het zal kort maar hevig wezen. Maar niettemin, zo zou het gaan. En dan gaat het verder, hè. Vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Ik heb altijd het idee, hij wordt op aarde geworpen. Is dan een poosje buiten Westen. Heeft niet helemaal door wat er gebeurd is. Daarna doet de. Ik lees te veel strips, ik begrijp het, maar. En daarna, na verloop van tijd, wordt hij wakker, schudt zijn koppen, kijkt om zich heen. Waar ben ik hier? Bij de zaaduiertelers. Maar goed, waar ben ik hier? En dan ziet hij dat hij op de aarde geworpen was. En wat gaat hij dan op aarde doen? Ja, dat kind had hij het op voorzien, want het kind had het op hem voorzien. Dat waren de rivalen, maar het kind is buiten bereik inmiddels. En dus heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. Nou, verkeert zich dus tegen die vrouw en eigenlijk het gelovig overblijfsel daarvan, hè? Daar komt het op neer. Maar aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groten arends, twee arendsvleugelen, opdat zij zou vliegen in de woestijn, die gaat het visioen weer verder dus, hè? Opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En dit vers is gewoon de herhaling uiteraard van vers 6. Want in vers 6 waren we bij de opname van de gemeente en daarna vlucht de vrouw. Dat is dus het begin van de 70ste week naar de woestijn. Bij diezelfde gelegenheid, bij de opname van de gemeente, wordt Satan op aarde geworpen. Die keert zich tegen die vrouw. Maar wat doet de vrouw? Volgens vers 6 de vlucht naar de woestijn en volgens vers 14 hetzelfde. Haar werden gegeven twee vleugelen, eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, van God bereid uit vers 6, alwaar zij gevoed wordt, door die zij uit vers 6, door de gemeente, een tijd en tijden en een halve tijd. En wat daar dus heette in vers 6, 1260 dagen heet hier tijd, tijden en een halve tijd, ontleend aan Daniel overigens, want daar komt de uitdrukking ook voor. En daar wordt hij altijd gelezen als een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dat is dus 3,5 tijd. Zeg maar 3,5 maal 360 dagen. Dat klopt precies, want dat zijn 1260 dagen. En hier staat het dus gewoon nog een keer. Vers 6 wordt herhaald. Waarna wij nog vragen, niet meer, wie zijn het die haar daar voeden, want dat stond al in vers 6. zodat we alleen nog vragen, wat zijn die twee vleugelen eens groten arends? Maar ja, dat begrijpt u nou natuurlijk ook wel. Arend staat voor hemelse dingen sowieso. Ik kan van alles voorstellen daarnaast, maar omdat er nogal wat hemelse dingen zijn. Maar de arend staat voor hemelse dingen. Zoals de slang staat voor stoffelijke dingen. Weet u wel, de arend voor hemelse dingen. Legendarisch is de arend die de slang verslaat enzovoorts. Hè? Dat weet u allemaal, hè. Dat is klassieke symboliek allemaal. Nou goed. Dus het gaat om hemelse dingen en in dat verband twee vleugelen. Dat mag toch niet moeilijk zijn om daar ook de gemeente in te herkennen? Hemelswezen en de vleugel, de twee, zoals zo dikwijls in de Bijbel, is de verwijzing naar het eerstgeboorterecht en specifiek naar het eerstgeboorterecht van de gemeente. Wat het maar is, twee. Meestal twee mannen, zeg ik maar. Dat kan van alles zijn. En hier zijn er twee vleugelen. Natuurlijk zullen wij de moeder, de vrouw, begeleiden naar de woestijn. De weg wijzen. Misschien wel zeggen hier linksaf en hier rechtsaf, weet je veel wat. Of gewoon uit de Bijbel voorlezen om te laten zien dat ze inderdaad naar Petra moeten. Als ze de weg niet weten, weten wij het. Hè? Maar ik kan niet missen. Het is niet een moeilijk te vinden route. Ik bedoel, ja. Maar in ieder geval, wij zouden daarheen wijzen. En daarnaast, ja, ik ben geneigd te zeggen, nou ja, die twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week zullen dat ongetwijfeld ook doen. Maar dat is weer een argument voor wat ik al jaren vertel. Ik reken die twee getuigen ook tot de gemeente. Ik geloof dat ze daaraan toegevoegd worden via hun nieuwtestamentische bediening. Zij doen het werk van de gemeente in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En wij zullen er vanuit een hemelse positie bij betrokken zijn. En zij zullen alsnog ten hemel opvaren. En dus ook een hemelse positie innemen. Enzovoort. Maar goed, dat is nu een beetje buiten de orde misschien. Maar het gaat erom dat de zorg voor Israël de eerste zorg is van de gemeente. Na de opname van de gemeente. En begrijp je me niet verkeerd. Dat is nog voor dat wij officieel met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dit is namelijk in de 70ste week van Daniël nog. Maar officieel zal de Heer zich presenteren. Officieel aan Israël als volk. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is die gelegenheid van dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg enzovoorts. Dat is ook wat 1 Thessalonicenzen 4 zegt. De Heer zal wel nederdalen. Maar eerst, puntje, 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 zullen wij hem tegemoet gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen. En daarna, en we weten dat als hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daar gaat het naartoe. Maar ook voordat de gemeente als zodanig geopenbaard wordt, voordat de Zoon des Mensen zal verschijnen in de lucht, Matthäus 24, met kracht en heerlijkheid zal ik maar zeggen, is de gemeente en Christus bovendien allang officieel verheerlijkt geworden, in die positie geplaatst en ook inderdaad al actief. En het werk in de 70ste week moet immers leiden, min of meer geforceerd, tot de officiële bekering van Israël of wat er van over is, eenvoudig omdat de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde zou plaatsvinden via Israël op aarde. Maar ook via de gemeente, want het is een gemeente van eerstelingen van het koninkrijk. En dit is dus de volgorde. Christus die actief wordt, die opstaat om zo te zeggen, samen met de gemeente, om inderdaad het koninkrijk alsnog vanuit de hemel op aarde te vestigen. En dat betekent dat de zorg van de gemeente in de eerste plaats is voor dat gelovig overblijfsel uit Israël. En dat is dus ook inderdaad wat hier beschreven wordt. En wij worden geacht de overwinning te hebben in die dagen op de duivel en zijn engelen. Daarna is het dus ook heel gemakkelijk. Hoeveel minuten heb ik nog? 2. Nou ja. Daarna is het dus ook heel gemakkelijk, maar misschien kom ik daar een volgende keer wel op terug, om in Matteüs 24 verder te lezen, in vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen, dat is dus terstond na de 70ste week van Daniël. Dat is aan het eind van de 1260 dagen waarin die vrouw bewaard wordt in de woestijn. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel, van de krachten van de hemel zullen bewogen worden. Weet u langzamerhand, hè? Dat markeert nou eenmaal het einde van de 70ste week. En de wederkomst van Christus op de Olijfberg met de gemeente. Dus dan komt ook inderdaad de zoon des mensen. Dat staat er, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen alle geslachten van het land wenen en zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. In veruit de meeste gevallen waar gesproken wordt over de komst van de zoon des mensen staat er dat hij komt met zijn heiligen. Eventueel met zijn engelen, eventueel met zijn tienduizenden, wat het maar was. En voor deze variant staat er met grote kracht en heerlijkheid. Dat hij komt met zijn engelen hebben we, dacht ik, al besproken hier, dus daar kom ik nou niet op terug. Maar hier komt hij met grote kracht en heerlijkheid en ik ben geneigd te denken dat die kracht en heerlijkheid, dat gewoon de gemeente is. Wij zijn immers zijn kracht. En in ieder geval zijn wij zijn heerlijkheid. Toch? En we zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wij verwachten ook de verschijning der heerlijkheid van onze grote God, de zaligmaker Christus Jezus enzovoort. Onze heerlijkheid is zijn heerlijkheid. En als hij komt met heerlijkheid, waarom zou het niet gewoon betekenen dat hij komt met de gemeente? In ieder geval komt hij met de gemeente. En als het dan staat in vers 31, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin. Leuk, hè? De aartsengel, de stem des aartsengels, de bazuin Gods. En hier heb je hij, de zoon des mensen, zal zijn engelen, zijn boodschappers, zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, et cetera, et cetera. Leg je dat dus gewoon naast Openbaring 12. Waar immers die twee vleugelen er zijn om Israël te verzamelen in, daar in de woestijn enzovoorts. Toch, dat past toch allemaal goed in elkaar? Die uitverkorenen hier, dat is uiteraard het gelovige overblijfsel van Israël opnieuw. En het wordt verzameld door de engelen van de zoon des mensen. Maar je had net zo goed kunnen lezen door de engelen van Michael. Want te dier dagen zal Michael opstaan en zijn engelen en te dier tijd zal uw volk verlost worden. Wat doen die engelen van Michael dan? Dat volk verlossen en dus verzamelen. En dat verzamelen weer gebeurt niet zozeer doordat wij iemand bij de hand nemen en zeggen kom op, je moet naar enzovoort. Maar dat gebeurt door de prediking van het evangelie, dat lijkt me een duidelijke zaak. Want zo wordt men verzameld, toch? In de eerste plaats. Zo wordt de gemeente in onze dagen verzameld. Niet doordat wij ze ergens naartoe brengen. Nou ja, naar de Heer brengen we ze. Maar dat doen we toch gewoon door hen het evangelie te prediken. En waarom ook niet? Wij worden als engelen benoemd en van ons wordt gezegd, wij zouden de engelen gelijk zijn. En we kennen allemaal het verschijnsel in het Oude Testament al, dat hier en daar engelen verschijnen die een boodschap mee te delen hebben. Soms een heel persoonlijke. Nou, ik denk dat de taak is van de gemeente. Nou ja, of dat de taak is van alle gemeenteleden, dat weet ik niet. Zo lees ik het in de Bijbel niet, maar dat het een gemeentelijke activiteit is, dat is zeker. En het is een activiteit die ook in het Oude Testament reeds genoemd wordt, zij het dan in bedekte termen. Daar wordt in het meervoud gesproken over verlossers, dan wel heilanden, of hoe men het maar vertaalt, enzovoort. En over de leraars zullen blinken, enzovoort. En niemand weet waar het over gaat, maar als niemand weet waar het over gaat, dan weten wij het toch. Dan is het toch die verborgenheid. Dan gaat het toch over de manier waarop God in zeer korte tijd al die Israëlieten op aarde zal confronteren met het evangelie. Hoeveel het er ook zijn, zijn gemeenteleden genoeg, zodat er 2 op 1, zal ik maar zeggen, geëvangeliseerd kan worden. Want er staat in het boek, hoor je met z'n tweeën te doen, dat weet je toch, hè? Huisbezoek, hoor je met z'n tweeën te doen, koopportage. Nou goed, bij wijze van spreken dan maar. Want ik denk heus dat er meer gemeenteleden zijn dan Israëlieten qua afkomst in die dagen. Dat moet dus makkelijk te doen zijn. Het verklaart waarom in korte tijd dat hele volk bereikt wordt met het evangelie, zodanig dat er 144.000 weer uit het volk kunnen worden aangesteld om het evangelie vervolgens te prediken aan de heidenen. Want dat mogen zij doen. Dat is hun voorrecht. Daar hebben we dus het laatste woord nog niet over gezegd, maar voor vanavond moeten wij het weer hierbij laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die grote zaligheid die ons geworden is in Christus. En in het bijzonder in onze tegenwoordige bedeling, waarin u ons als gelovigen niet alleen eeuwig leven schenkt, maar ons zelfs bevordert tot heerlijkheid en ons een plaats geeft in de hemel, opdat wij zouden delen in de hemelse heerlijkheid van onze eiland. We zeggen u dank dat u ons die onnut waren, dat u ons roept uit deze duistere wereld en ons nuttig en bekwaam maakt om u te dienen onder het nieuwe verbond, zodanig dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters. We kunnen ons deze dingen nauwelijks voorstellen. Maar we danken u dat we ze mogen lezen in uw woord, dat wij schrift met schrift mogen en kunnen vergelijken en daardoor deze waarheden mogen leren verstaan en mogen leren verstaan wat feitelijk onze roeping geworden is, opdat wij vervolgens ook zouden wandelen waardig die roeping en waardiglijk het evangelie. Wij danken u dat we als kinderen van u nu door het leven mogen gaan en onze verwachting mogen stellen op de toekomst, de verschijning der heerlijkheid van Christus, maar ook in het bijzonder op die dagen waarin uw koninkrijk op aarde gebouwd zal worden alsnog en waarin de macht van de tegenstander definitief gebroken zal worden, opdat heel de aarde vol zou zijn van kennis des Heren en opdat u zou zijn alles en in allen. En we weten dat het er in onze dagen niet naar uitziet. Maar we mogen weten uit uw woord dat niettemin binnen afzienbare tijd deze dingen gerealiseerd zullen worden en vervuld zal worden alles wat uw profeten gesproken hebben. Daarom danken we u voor dat woord waarin u zich aan ons hebt willen bekendmaken en waarmee wij ons ook mogen voeden, waardoor wij veranderd mogen worden naar uw beeld en waardoor wij nu reeds getrokken worden uit de duisternis, opdat we zouden wandelen in uw licht. Wees u daarom ook ons nabij, omdat u dat beloofd hebt in uw woord, en omdat we ons onderwerpen aan uw krachten, maar ook aan uw genade, opdat we daaruit levend zouden wandelen tot uw eer en uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Amen.